Okay, okay. Ja, waar ga je het over hebben als je het over Pinksteren moet hebben? Pasen. Nou ja, als we het over Pasen hebben of over Pesach hebben, dan weten we inderdaad wat er in het Oude Testament staat. Er werd een lam geslacht, geofferd om de straf te dragen die voor een ander bedoeld was. Wat staat er dan over Shavuot, over Pinksteren? Pinksteren. Feest had ze ook een feest hadden over de wet. Maar ja, wat is dat dan? De wet, de leefregels, de onderwijzing. Zoals in het Nieuwe Testament ook wordt gezegd, de levende woorden. Wat is het plan? Wat is Gods plan eigenlijk met Pinksteren? Ik ben daarmee bezig geweest van de week. Ik heb een paar keer dingen herschreven, nog een keer weer opnieuw opgezocht. En Gods plan met Pinksteren. Ik vond het wel een heel mooie. En dan ga ik jullie meenemen. Gods plan is in eerste instantie wat we allemaal weten. God raakte de mens in het verleden, Adam en Eva. Waarom? Om dicht bij hem te hebben. Hij wilde iemand hebben. En dat is eigenlijk ook het doel van God. God wil mensen heel dichtbij hebben. Maar ja, en de geschiedenis volgt en je komt op een gegeven moment, heeft hij een volk gekozen, hè, want wij weten dat Pinksteren eraan komt, en dan ben jij dan degene die handel drijft en jij komt in Israël. Mag je dan meedoen? Mag je dan meedoen? Nou, we moeten een stukje lezen. Jesaja 56. Mag ik Loes vragen een stukje te lezen met ons?
Jesaja 56, vanaf vers 3. De vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft, laat de vreemdeling die zich bij de Heere gevoegd heeft niet zeggen, de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de Heer over de ontmanden die bij die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan die van zonen en dan die van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist kan worden. En de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heer lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn. Allen die de Sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden en mijn huis in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.
Ja, wat is dat, hè? Dat is wel gaaf. Dan ben je vreemdeling in het land en dan mag je je toch bij Gods volk voegen in dit stuk. Dat is het verlangen van God. Gods hart is het verlangen dat iedereen bij hem kan komen. En al die mensen heeft hij maar een paar dingen dat God verlangt. Hij verlangt dat ze zijn sabbat houden, dat ze kiezen, doen wat God behaagt en vasthouden aan zijn verbond. En dan doet hij iets heel bijzonders. Dan zet hij hen binnen zijn muren, dicht bij hem, en hij geeft zichzelf nog een andere naam. Nog een bijzondere naam dan hun eigen zonen en dochters. God verlangt naar jou, naar mij. En als die reactie er dan is van zo'n vreemdeling die er is, wat mag hij dan doen? Dan mag hij God dienen. Dan mag hij doen wat God behaagt. Dan mag hij een dienaar, zichzelf een dienaar van de Allerhoogste noemen. En, maar ja, als je dicht bij God komt, zoals hier staat, hebben we eigenlijk een probleem met God. Dat wisten we ook al, daar hadden we Pasen, Pesach voor. Dat wordt opgelost. En dat heeft God gedaan. Hij is onveranderlijk, dat weten we. Gisteren, heden en morgen is hij dezelfde. Dus de oplossing is inderdaad dat er vergeving is, met welk doel? Dat wij weer in dezelfde positie terugkomen bij God. En hoe was dat? In het paradijs. God kwam 's avonds in de avondkoelte bij Adam en Eva. En ze liepen samen, wandelden ze door de Hof van Eden heen. God wil dat wij naast hem staan. Hij is onveranderlijk. En daardoor wil hij ons in onze oorspronkelijke positie terug hebben. En we lagen het altijd de vreemdeling erbij mag hebben. En ergens een stukje anders in Ezekiel 33 staat hij dat hij geen vreugde heeft in de goddeloze die verloren gaat. En als hij zich bekeert, en ook al is het aan het eind van zijn leven, dan zal die leven. Dus Gods hart is dat hij de mensen bij elkaar wil hebben. En dat we mogen leven. En het laatste wat hij ook doet, en dat doet hij hier in Jesaja. In Jesaja, een van zijn dienstknechten, een van zijn volgelingen, een van de grote profeten. God vertelt zijn plan aan zijn gunstgenoten, staat er in de Bijbel. Hij vertelt dat om vast leer te leggen wat hij gaat doen. Zodat we dat weten, dat als het gebeurt, dat we weten dat God God is. Een van de mensen die dat ook deed was Ezekiel. Ezekiel. Ezekiel leefde. Ezekiel leefde ongeveer 600 jaar voor Christus, samen met Jesaja rond die tijd. Ze leefden allebei in een andere plek. En de een in de buurt van het huidige Israël, in de omstreek, en de andere in Babylon. Ezekiel woonde in Babylon en dat was omdat het volk daarheen naartoe was gestuurd, weggehaald, omdat ze God niet gehoorzaamden. Zijn naam betekent overigens, God is sterk, of hij zal door God versterkt worden. Maar ja, God vertelt zijn gunstelingen, aan Ezekiel vertelt hij dat. Dan vertelt hij in Ezekiel 36, daar vertelt hij zijn geheim. Het geheim vertelt hij aan een van de profeten, hoe kan de mens bij God komen? Diana. Wil jij een stuk lezen? Ezekiel 36, van 22 tot 38. Ook voor een vertaling.
Daarom zeg daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere. Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarin u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenvolken ontheiligd is, die in uw midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik in u voor uw ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. U zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en ik zal veel doen worden. Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en van de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidevolken de smaad van de hongersnood niet meer ontvangt. U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. Ik doe het niet omwille van u, spreekt de Heere, Heere. Laat dat u bekend zijn. Schaam u en word de schande vanwege uw wegen, huis van Israël. Zo zegt de Heere, op de dag dat ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden doen bewonen en zullen de puinhopen herbouwd worden. Het verwoeste land zal bewerkt worden, in plaats van de woestenij te zijn voor de ogen van een ieder die er doorheen trekt. Zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is als de Hof van Eden geworden. De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken zijn, worden versterkt en bewoond. Dan zullen de heidevolken die om u heen overgebleven zijn, weten dat ik, de Heere, zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ik, de Heere, heb gesproken en ik zal het doen.
Opgelet, dan hoor je heel veel wat God zal doen, zullen doen, zal doen. Het korte stukje belooft God wel 30 keer dingen die hij zal doen. Dat is heel veel in zo'n kort stukje. En als je daarnaar kijkt, iedereen weet wel natuurlijk van God, in wat voor context staat dit nou eigenlijk? Ze zijn weg in een ander land. Ze zijn van God eigenlijk min of meer afgesneden door hun eigen ongerechtigheden. En dan plaatst God zijn reddingsplan midden in die context. Je hebt gehoord hoe die hele situatie was. Wat God allemaal wil gaan doen. En een van de dingen die hij wil gaan doen is het herstellen. En het herstellen, dat is dat hij de mensen rein wil maken weer. Weer wil heiligen. Die alle ongerechtigheden weg wil doen. Doet ons denken wat we in het Nieuwe Testament de waterdoop noemen. En de belofte van zijn geest, zijn hart, de Torah die we noemen, zijn leefregels, de woorden die leven brengen. Die God eerst had gegeven, maar waar wij niet goed mee om kunnen gaan. Hij zegt, ik ga het anders doen. Ik ga ze het in hun hart geven. En dat gebeurt op Pinksteren met de Heilige Geest. En waarom? Omdat wij Gods hart daarmee kunnen proeven en kunnen zien. Want als wij God kennen, dan willen we bij hem zijn. En dat is het verlangen van God. Maar de context is wel dat we daarin in een situatie zitten dat het allemaal mis is. En dan moet het uitgelegd worden. Dan moet het verteld worden. Hetzelfde doet Jeremia ook. Jeremia vertelt, dat gaan we niet lezen hoor, Jeremia 31... Vanaf vers 33 en 34, daar zegt hij ook dat het nieuw hart wordt gegeven. En dat daardoor, doordat het in ons binnenste zit, dat we geen onderwijs meer nodig hebben van anderen, maar dat het zelfs door zijn geest in ons zit, van klein naar groot. Het doel, als je dat kijkt in de context, waarom geeft God zijn geest, waarom geeft God zijn hart, waarom heeft hij de Torah gegeven, de leefregels, en wil hij zijn Heilige Geest geven? Gods doel is dat we, als je in deze context leest, dat wij weten dat God heilig is. Ik doe dit niet omdat jullie goed zijn, maar ik doe dit omdat jullie zullen weten dat ik heilig ben. En ik ga jullie, Israël, herstellen en opbouwen. En ik ga de planten weer planten en ik ga die kapotte gemaakte huizen weer opbouwen. Niet omdat jullie dat zo doen, want dat heb ik al gezegd. Jullie hebben zoveel ongerechtigheid. Die zal ik afwassen. En dat zal ik doen, want ik heb mijn naam eraan verbonden. En daardoor zal ik doen dat jullie weten dat ik God ben. En jullie zullen mij heiligen. En zo zullen de heidenvolken weten dat ik God ben. Zo gaat hij verder. Hij herstelt, hij bouwt. Als je dan toch over herstellen en bouwen hebt. In het afgelopen woensdag 15 mei was het 76e jubileum van Israël. Dat hij al zo lang bestaat. En je leest dan deze tekst. Dan heb je 30 keer ik zal gelezen. Je mag het thuis nog eens nalezen. Dan mag je ze afturven. Ik zal. Check. Is gebeurd. Is gebeurd. Is gebeurd. Is gebeurd. Is gebeurd. God heeft Israël teruggebracht. Het is een moderne. Ze komen uit een woestijn en moerasgebied. Dik honderd jaar geleden. En in 76 jaar hebben ze het opgebouwd tot een moderne. Modern land, moderne natie. Een natie die zo groot is in zoveel dingen. Of het nou op landbouw is, of op militair gebied is, of technologiegebied, het is een speler mee. Omdat God had gezegd, ik zal dat doen. En daarom heeft hij ook zijn geest gegeven, zodat wij dat snappen. En als je denkt, ja, er staan nog wel meer dingen in. Ik zal wel, het zal wel. Kun je nog verder teruggaan in de Bijbel. Nummer 19:23. Ik ben geen mens dat ik liegen zal. Dat zegt God van zichzelf. Maar wie is dan de Heilige Geest? De Heilige Geest, zoals we hier hadden, herstelt. Maar ja, we hebben nog wel meer dingen die er over de Heilige Geest wordt gezegd. Wordt hij nog meer beloofd? Ja, ook in het Nieuwe Testament wordt de Heilige Geest beloofd. In het Oude Testament zien we de context. Dat het gaat om Gods heiligheid. En dat wij, zoals heidenen, als Israël weet, dat hij heilig en dat hij, Yahweh, God is. In het Nieuwe Testament. Lucas 24, waar Jezus aan de 11 discipelen verschijnt. En dan ook woorden zegt en dan zegt hij op een gegeven moment ook van, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dat is wat de Heilige Geest doet. Ze begrijpen Gods woord. Ze zullen Gods hart kunnen begrijpen. Als ze willen weten wat de Heilige Geest nog meer doet, is makkelijk misschien om te denken van, hé, ja, ik moet een hele hoop lezen. Wat was er nog maar? Korinthe 10, 11, 12, 13. Er staan een hele hoop dingen uitgelegd, gaaf van de Geest. Maar je kunt ook naar de naam kijken. Wie weet er zo een andere naam van de Heilige Geest? Parakleet, dat is vertaald helper, trooster. Oké, wie nog meer?
Geest van de waarheid.
Geest van de waarheid. Weet je ook waar het staat? Toevallig? Johannes 14, 15 en 16. Komt hij heel vaak in voor als geest van de waarheid. Hoe wordt de Heilige Geest nog meer genoemd?
Verlichter.
Dus hij brengt licht in de duisternis. Weet je ook waar dat staat? Ik ook niet, uit mijn hoofd. Nog andere namen? Ja, geest van God. Dat wil zeggen dat hij dus hetzelfde zeggenschap, dezelfde macht en dezelfde positie heeft als God en als Jezus. Geest, dat staat in Romeinen 8. Geest van geloof, 2 Korinthe 4. Hij geeft geloof, vertrouwen in God. Het is de geest van de Heer. Dus ook het gezag van de Heer dat hij ons mag leiden. Geest van wijsheid, dat van de Heer staat in 2 Korinthe 3. Geest van wijsheid in Efeziërs 1. Geest van openbaring, Efeziërs, ook in Efeziërs 1. Als je gaat lezen, je gaat die namen lezen, kom je er eigenlijk achter wat de Heilige Geest die in ons woont mag doen. Of wil doen. Wat zijn verlangen is voor ons. Hoe hij door ons heen wil werken. Hoe kan de mens bij God komen? We hadden dat net in Ezechiël gelezen. Reinigen met water, de waterdoop. Doop in de geest en dan leer je Gods hart kennen. Dan ga je leven met hem, ga je wandelen met hem. Dat is ook wat Lucas zegt. Maar Lucas zegt er nog eigenlijk iets anders bij. Die zegt, waar Jezus, dat is opgeschreven wat Jezus zegt, het laatste hoofdstuk van Lucas 24. Dan zegt hij, ik zend de belofte van mijn vader, de Heilige Geest. Blijf u maar even wachten. 10 dagen later dat hij naar de hemel is gegaan, 40 dagen na Pesach. In die 40 dagen heeft hij heel veel uitgelegd aan de discipelen, waar iedereen nieuwsgierig naar is. Maar er is nog meer. Want als we de kracht van de Heilige Geest mogen ontvangen, staat in Johannes 1, die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn. Het wordt één op één aan elkaar gekoppeld. De Heilige Geest en om getuigen te zijn. In dit stuk is dus dat we mogen getuigen van Jezus. En we wisten net al dat de Heilige Geest ons het verstand aanraakt, het openbaring geeft, het geschrift uitlegt, een begrip krijgt. En dan, nou die profetieën in het Oude Testament van Ezechiël en Jeremia en Jesaja, komen we in het Nieuwe Testament. En dan hebben we dat glorieuze moment, van Pinksterdag. Waar discipelen bij elkaar zitten in een huis en de uitstorting van de Heilige Geest komt. Wauw, wat gebeurt er dan? Zij zijn aan het bidden, loven, prijzen. En op een gegeven moment komt daar zo'n wind. Niet een windje van... Maar het is een hele harde wind die door het hele gebouw heen gaat. Het is zo hard dat mensen het buiten merken. En ergens anders wordt gezegd dat die wind niet... Nou ja, ik ga hier niet heel hard blazen in de microfoon, dat is niet goed. Maar het was zo'n wind dat het hele gebouw ging schudden. En er kwamen ook nog eens een keer vlammen van vuur. En dan denk ik, ja, als van vuur, dus het zal wel iets zijn. Wie weet nog dat er in de Azusa-straat in Amerika de opwekking was begin vorige eeuw. Daar kwamen regelmatig brandweermensen langs. Omdat mensen dachten dat het gebouw in de fik stond. En de fik voor Jezus was dat. Dus het leek toch echt wel op vlammen van vuur. En wat was het gevolg daarvan? De verandering, de kracht die ze hebben gekregen, zorgde dat Petrus ging uitleggen wat God bedoeld heeft, wat God in zijn hele Oude Testament, in de Bijbel heeft neergezet, wie Jezus was en wat zijn doel was, hoe wij bij God konden komen. En er kwam een reactie op, een reactie van die mensen, van wat moeten we doen? Bekeer je, laat je dopen en Gods geest zul je ontvangen. En dat deden ze, 3000 bekeerlingen. 3000 dopelingen en 3000 mensen werden gedoopt met de Heilige Geest. Dat is een verandering. Als je kijkt naar Petrus, hoe dat zijn leven heeft veranderd, mega. Maar wat deden deze mensen nadat ze zo veranderd waren, dat ze Gods hart in hun hart hebben gehad en dat ze eruit konden putten. Dat ze dicht bij God konden komen. Ze bleven bij Gods woord. Ze gingen leren, ze bleven bij de leer van de apostelen, ze bleven onder het woord. En er was eenheid in Christus, in Jezus. En ze braken het brood en deelden de wijn. Helpt dat ons ook niet om die positie die God wil dat we hebben, naast hem? Zoals in het paradijs. Helpt ons dat niet te realiseren, dat als we in Christus zijn, we ook met hem worden verheerlijkt. Zodat we in Christus weer naast God kunnen zijn. Hoe gaaf is dat? Maar wel helpen elkaar daaraan te herinneren. En dan, als ze dat doen, ja, ook dan komen er vele wonderen en tekenen. Maar je moet wel Gods woord delen. En dan komt de geest die je de woorden geeft, die inspiratie geeft. Maar je moet wel het hem delen. Tegenwoordig noemen we dat evangeliseren. Of discipelen. Dat is het wel het doel. God wil dus, als ik het allemaal zo samenvat, dat God zijn oorspronkelijk doel wil hebben dat hij mensen heeft gemaakt en dicht bij zich wil hebben. Hij wil dat niemand verloren gaat, want daar heeft hij geen vreugde in. Hij wil ons terug herstellen in onze oorspronkelijke positie. Het lazen we al in Ezechiël. Dat was zijn toen ook al. En dat we net als Adam en Eva naast hem lopen. De kracht van profetieën. We hebben een aantal grote profeten hebben we net mogen lezen en horen. Die mochten profeteren over wat zij niet hebben gezien, maar wat ze een heel klein beetje mochten proeven. Maar wat wij elke dag mogen ervaren. Omdat God zelf de geest van zijn Zoon heeft uitgestort in ons leven. Dat vieren we vandaag. En dat Gods woord waar is, 2000 jaar geleden werd het bevestigd door de Heilige Geest. En nog steeds merken we dat, in onze tijd. En als we dat toch gaan twijfelen, dan kunnen we weer naar Ezechiël kijken en zien wat God zal doen. Ik zal. En hij heeft Israël teruggebracht. En hij heeft ze verzameld. Hij heeft ze een nieuw land geplant. En zij zullen daar blijven. Dat is wat Gods woord ons leert. Maar ook, als je de Heilige Geest hebt, is het niet voor onszelf. Klein beetje misschien. De Heilige Geest heeft ook de gave van tongentaal gegeven. En dat is, als je dat doet, onder andere om je eigen geest op te bouwen. Dat je mag groeien in geloof en vertrouwen op God. Maar alle andere dingen, als je de geest wil laten vloeien, we hadden het er vanochtend nog over, dan moeten we dat gaan delen. Dan moeten we Jezus gaan delen. Moeten we Gods woord gaan delen. Mogen we zijn liefde gaan delen. Mogen we Gods hart laten zien. Niet van dit mag niet, dat mag niet. Nee, laat je hart spreken. God wil dat jij bij hem komt. En natuurlijk is er zo'n groot verschil tussen hem en ons. En dat heeft hij ook al opgelost. Met Pesach. Met Pasen. Dus het doel, als ik deze teksten zo bij elkaar pak. En het laatste stuk ook pak. De Heilige Geest die we mogen ontvangen is vooral het doel dat we mogen getuigen van de God. Opdat andere mensen hem leren kennen zoals wij hem leren kennen en daarin groeien. Het is wel gaaf dat God zijn plan, zijn geheim, hoe hij de mens weer bij zijn hart heeft kunnen brengen, heeft uitgevoerd. Dat geldt voor iedereen. Ik weet niet of er vanochtend mensen zijn die eigenlijk God helemaal niet kennen. Of Jezus, of er wel van gehoord hebben. Maar als die mensen er zijn, en dat zal zomaar kunnen, maar je kent hem niet goed genoeg, dan wil ik je vragen, als je dat hebt gedaan, of je denkt van, ik wil het toch vragen, wil je straks naar de nazorg gaan, dan gaan zij het je uitleggen, met je bidden, en dan gaan zij jou de weg naar Jezus toe leiden. Ga niet weg dat je zeker weet dat je hem kent. En dat je weet wie het is. En dat je hem mag volgen. Omdat je dan dicht bij Gods hart mag komen. En als je denkt van, God, ja, ik geloof God en ik ken hem al een hele tijd. Maar dat plan, dat geheim wat hij in Ezechiël heeft uitgelegd. Van het water om te reinigen, te wassen. Wat we het mogen doen hier in het doopbad. Als je dat nog niet hebt gedaan, kom straks ook even naar voren. Kunnen je vanmiddag nog dopen als je wilt. En als je zegt, ik wacht nog, denk erover na. 30ste juni is er een doopdienst. Laat je schoonwassen. Laat je schoonwassen. En dan was het derde, Gods hart, Gods verlangen, Gods geest in je hart. Ik weet niet of andere mensen, of iedereen dat kent, die hier aanwezig is. En als je dat niet kent, mag je ook naar voren komen. Dan zal ik voor je bidden. Dan gaan we samen met elkaar gaan we bidden, met de mensen die God al kennen. Die Gods hart en Gods geest in hun binnenste hebben. Ik weet niet of er mensen zijn die zeggen, goh, ja, ik ken God en ik wandel met God en ik heb hem al uitgenodigd, maar ik merk daar eigenlijk helemaal niks van. Het zou gaaf zijn als deze mensen ook in tongentaal mochten praten. Niet omdat dat zo belangrijk is, Maar het is wel heel mooi. Nee, het is wel belangrijk. Het is heel superbelangrijk. Het bevestigt jezelf dat je weet dat God in jou woont. Het bevestigt dat jij rechtstreeks met hem kan praten. Dat hij je helpt en je leidt. En dat je gebouwd kan worden als je zelf niet meer weet. Wat moet ik bidden? Wat moet ik zeggen in deze situatie? Ik heb geen idee meer. Het loopt mij tot boven mijn lippen, tot boven mijn neus komt het uit. Als je het echt niet meer weet, dan kun je in tongentaal bidden. Iedereen is voorzien. Kom ook gerust straks naar voren als je nog... Laat het op je inwerken. Als je straks nog denkt van, hé, maar dit wil ik toch hebben. Ook voor de mensen thuis. Mail rustig. Je kunt het zo bij ons terechtkomen. Kijk op de website als je ons mail niet hebt. Dan nemen we contact met je op. Amen.